Ik geniet hier zo van, hè? Ook van het moment dat het offer wordt aangekondigd. Want het offer is ook een vorm van aanbidden. En het is zo belangrijk. Het laat ook zien hoe ons hart is en waar we staan ook en wat we geloven. En wat we vertrouwen ook naar de toekomst toe. En ik geloof we hebben een groot vertrouwen, ondanks de crisis waar we in zitten, dat God nog een machtig werk gaat doen. Halleluja. Voordat ik daar iets meer over ga vertellen en het woord met u ga delen, het woord wat de Heer mij heeft gegeven voor deze ochtend. En ik geloof vanmorgen dat God wil spreken. En dat God wil spreken tot de harten van al degenen die thuis zitten, die meeluisteren, die meekijken. Ga niet weg, ga niet lopen. God wil wat doen deze morgen. God wil je aanraken. God heeft een plan met je leven. En de Heer wil vanmorgen machtig tot je komen. Als je thuis zit, denk niet, ik zit hier in mijn uppie, in mijn eentje of met maar een paar mensen. God is bij je. Halleluja. Hij is niet gebonden aan een plaats of aan een tijd. God is daar waar zijn kinderen zijn om hem te zoeken en hem te dienen. Voordat ik zelf iets ga zeggen, het is al gezegd, mijn vrouw is meegekomen, Esther. Wij zijn een soort twee-eenheid. We zijn al bijna, volgende maand zijn we 47 jaar getrouwd. 47 jaar. We hebben dat toch maar, ik heb dat toch maar even gered. Maar met zijn vrouw is niet zo heel erg moeilijk. Maar ik ga Esther vragen, als het goed is, om een paar woorden ook tegen u te zeggen. Alsjeblieft.
Ja, dat zeg je wel. De vrouw is niet zo moeilijk. U bent door en door goed. U bent in en in liefde.
Ja.
Och man, dat kan je toch wel 24 uur per dag zingen en zeggen. Want zo is het toch. Jezus, hij is goed. Jezus, hij is liefde. Ook in deze tijd, dan zeggen we misschien, we worden beknot in onze vrijheid. De Heer geeft ons nieuwe kansen. De Heer geeft ons nieuwe gelegenheden om toch de mensen te vertellen wie hij is. Laat dat ons niet begrenzen. Laat niets ons scheiden van de liefde van God. En we horen van getuigenissen, als je de straat op gaat. De mensen zijn nu veel meer open, want wat kunnen ze anders? Er is niet veel meer. Weet u, en ik denk ook dat als je zegt, u bent door en door goed, u bent in en in liefde.
Ja.
Dat zeg je vaak op momenten dat je juist in een soort dal zit. Eigenlijk als je niet meer weet waar je zoeken moet. Dat is logisch toch? Want al je mogelijkheden zijn uitgeteld. Dan kan je alleen maar omhoog kijken. Weet u, er waren momenten in mijn leven dat ik niet meer zag zitten. Dat ik echt diep, diep zit. En wat kan je dan doen? Op de schoot van Jezus zitten. Met je hoofd tegen zijn borst aan. En zeggen, Heer, ik weet het niet meer. U moet het doen. En zo vaak geeft de Heer mij dan woorden vanuit zijn woord. En dat zijn dan niet zomaar woorden, maar dat worden levende woorden. En het wordt echtheid in je hart. En wat je daar leest, zijn niet alleen maar letters, maar het gaat hier groeien. En dan is de omstandigheid misschien niet direct anders, maar je houding, je staat er heel anders in. En je hebt weer hoop en je kan weer lachen en je kan weer een getuige zijn van Jezus. En dat doe je niet in eigen kracht, dat weet je. Want jij was niets op dat moment. Maar hij geeft je die kracht. Hij geeft je die mogelijkheid.
Ja.
En je kan doorgaan en je getuige zijn van zijn liefde. Want lieve mensen, dat is waar de mensen nu naar snakken. Hoop, hoop en uitzicht, dat hoor je zo vaak. En dat is alleen bij Jezus te vinden. Of ze het nou beseffen of niet. Het is alleen bij Jezus te vinden. En vaak hoor je van mensen van, ik heb het overal in gezocht. Ik dacht dat het luxe jachten waren. Ik dacht dat het dit en dat waren. Maar dat zijn eenzame zielen. Want dat heeft God in ons hart geplant. Dat wij een verlangen hebben om te zoeken naar God. En de ene doet het daarin, de andere daarin. Maar hij heeft dat in ons hart geplant. En als je Jezus hebt gevonden, heb je leven gevonden. En niet alleen leven, maar overvloed. Dat zegt Gods woord.
Zo is dat. Amen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik heb de hoofdprijs. Als ik eraan terugdenk, we zitten hier onder de rook van Den Haag. En in Den Haag is het allemaal begonnen. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. En prachtige stad. Ik mis het soms wel. Ik denk, soms moet ik wel weer terug naar Den Haag. Maar in Den Haag, toen ik in zendingswerk werkzaam was, kwam daar dit prachtige beeldschone meisje uit Indië. Die daar op 19-jarige leeftijd met een koffertje kwam om haar leven aan Jezus toe te wijden en te geven voor de zending. Er waren vele kapers op de kust, maar ik ging met de hoofdprijs ervan door. En daar ben ik zo dankbaar voor. En samen, zolang als we elkaar kennen, dienen wij de Heer. En we zijn zo dankbaar dat we vandaag mogen getuigen dat God altijd trouw is geweest. Dat Hij altijd goed is geweest. En we zijn dankbaar, we hebben twee prachtige kinderen gekregen. Die hebben weer twee prachtige echtgenoten. We hebben 5 kleinkinderen. En we zijn dankbaar wat God heeft gedaan in ons leven. Juist in deze tijd is het ook zo belangrijk om je familie ook te koesteren. Er is ook niet veel anders waar je toe kan wenden. Maar je familie is je troost en je sterkte en je kracht. Natuurlijk naast Jezus Christus in de allereerste plaats. Maar je familie geeft je weer inspiratie, geeft je moed om door te gaan. Als je denkt, waar doe ik het eigenlijk voor? Dan weet je, ik doe het voor mijn kinderen, ik doe het voor mijn kleinkinderen. En we geven daarin nooit op. Halleluja. Het is nu ongeveer 1 jaar geleden dat we allemaal wereldwijd te maken kregen met corona. En ik weet, we hadden voor het afgelopen jaar, voor 2020, hadden we verschillende plannen. We zouden verschillende reizen gaan maken. En we hebben alles moeten cancelen. Maar wij waren niet de enige. De hele wereld heeft ermee te dealen. En de kerk heeft ermee te maken. De kerk is als het ware stilgezet. Maar ik zeg u, de kerk is misschien stilgezet, maar niet verslagen. Halleluja. We maken ons klaar voor grote dingen die God nog gaat doen. En juist in deze tijd zien we daarin de scheiding van de geesten. Ik hoorde 1 of 2 dagen geleden dat de statistieken hebben aangegeven dat in het afgelopen jaar hebben 20% van de christenen afgehaakt van de kerk. Definitief. Die hebben gezegd, wij doen niet meer mee. Het is wel goed zo, we kunnen ook zonder. 20%, als we denken dat 1 miljoen mensen in Nederland christelijk zijn en naar de kerk gaan, dan betekent dat we 200.000 mensen daarin zijn kwijtgeraakt. Onvoorstelbaar. Maar ik geloof dat God een nog grotere oogst zal geven dan degene die afhaken. En ik ben zo blij ook dat deze gemeente initiatieven neemt om ook de straat op te gaan en de mensen te vertellen over de liefde van Jezus. Op 1,5 meter kan je prima anderen vertellen wie Jezus is en wat Hij kan doen voor je. Hij is nog steeds dezelfde, de onveranderlijke. Ik geloof niet dat de kerk is verslagen. Ik geloof dat de kerk misschien is een beetje stilgezet, maar zich opmaakt voor een tijd die gaat komen waarin we een enorme oogst van de Heer mogen verwachten. Halleluja. De Bijbel zegt tenslotte dat het regent op rechtvaardigen en onrechtvaardigen. We komen er niet onderuit dat we ook met deze epidemie hebben te maken. Maar de vraag is, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om in ons persoonlijk leven? En hoe gaan we ermee om in ons kerkelijk leven? En ik geloof dat God heeft nog steeds een krachtige kerk. God heeft deze dingen zijn door de tijd heen al meer meegemaakt. Er zijn meer epidemieën geweest in de geschiedenis. Er is veel strijd geweest. De gemeente is door vuur gegaan. De gemeente is door water gegaan. Maar het is krachtiger als ooit tevoren. Halleluja. En we hebben de mogelijkheden en de middelen om het te doen zoals we het vandaag doen. Om livestream met de mensen samen na te denken over de dingen van God. Elkaar erin te bemoedigen. Elkaar erin te versterken. Ik geloof dat het niet nodig is om in een depressie te raken. Maar ik geloof dat God je kracht geeft. Inspiratie. Je hart te vult met zijn liefde. Met zijn kracht. Met zijn geest. Met zijn power. Hij wil alles doen om jou te maken tot de man of de vrouw die hij voor ogen heeft. Ik geloof dat wij stilstaan om snelheid te maken. Als we al stilstaan, dan heeft dat een reden. In de sport zijn ze bekend met dit thema. Stilstaan om snelheid te maken. Stilstaan is zo buitengewoon belangrijk. Om het momentum te vinden waarin het startschot gehoord gaat worden en in dat schot te vertrekken. En ik geloof dat God ons ook in deze tijd voorbereidt om het momentum te verwachten dat God een geweldig werk gaat doen. En dat nog miljoenen mensen in Nederland tot Jezus zullen komen. God heeft een plan met ons land. God heeft een plan met deze wereld. En God wil dat wij vertrekken op het juiste moment en ons daar klaar voor maken. Dit is een tijd waarin wij rustig kunnen neerzitten. En de Bijbel te gaan onderzoeken. Om tijd te nemen om te bidden als je toch nergens anders heen kan gaan. Dan is het een tijd om God te zoeken als nooit tevoren. De kerk is niet, het gebouw is niet de enige plaats om God te vinden en God te horen. God wil ook thuis tot jou spreken. God wil ook thuis met zachte fluistering jou influisteren. Het plan wat hij heeft met jouw leven. En wat hij wil doen ook in deze tijd en waar jij voor voorbereid bent. God is bezig om zijn kerk te sterken. En we hebben de mogelijkheden en de middelen. We kunnen gaan offeren. We kunnen gaan geven voor het koninkrijk van God. Ze hebben berekend dat de mensen hebben het afgelopen jaar 5000 euro overgehouden. Van geld wat ze niet hebben kunnen uitgeven in het afgelopen jaar. Laten we het investeren in het koninkrijk van God. Halleluja. En als je niet alles kunt geven of wil geven, geef dan een groot gedeelte. Maar doe wat mogelijk is en geloof dat God je wil gebruiken voor een bijzonder werk en een groot plan. Het thema voor vanmorgen is door je dak gaan. Waar het op neerkomt en wat duidelijk zal worden straks is dat je moet eerst een dak openbreken om door het dak te kunnen gaan. Ik ga met u lezen uit Matthäus. We hebben flink wat stof om te lezen deze morgen. Dus we gaan snel beginnen uit Matthäus hoofdstuk 9, de eerste 8 versen. Daar staat dat nadat Jezus in het schip was gegaan, voer hij over en kwam in zijn stad. En Simon bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus die hun geloof zag, zei tegen de verlamde zoon, heb goede moed, halleluja. God wil dat wij moed putten. Heb goede moed, ongeacht je omstandigheden. Heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker om te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden zich en verheerlijkte God, die zo'n macht aan mensen gegeven had. Nou, dit is geen onbekend gedeelte uit de Bijbel. En daar is al veel over gesproken, veel over gepredikt, veel over gezegd. Maar wat mij opviel de laatste tijd toen de Heer mij wees op dit gedeelte, was dat dit Bijbelgedeelte, deze gebeurtenis, wordt beschreven door 3 evangeliepredikers, evangelieschrijvers. Matthäus, Marcus en Lucas. En als de Bijbel van eenzelfde gebeurtenis de 3 opsommingen geeft, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn. Dat is het heerlijke om in de Bijbel bezig te zijn. Om dingen te ontdekken en juist in een tijd als deze. Ik geloof dat God wil spreken door zijn woord. Halleluja. Zijn woord is niet zomaar een boek wat geschreven is om ons wat gedachten te geven. Maar dat als wij het woord openen, is het God die tot ons spreekt. Halleluja. En dan zeg ik, Heere, spreekt u maar. En dan leert de Heere mij dingen nu na 50 jaar die ik nog nooit eerder heb gezien of nog nooit eerder heb gehoord. De Bijbel is altijd spannend. Je kan een bladzijde openslaan, je hebt er misschien 100 keren overheen gelezen en ineens wordt het een openbaring. Ineens is het iets krachtigs wat je leven binnenkomt en wat je leven op dat moment ook kan veranderen. Dus 3 Bijbelschrijvers die over hetzelfde schrijven, maar met verschillende gezichtspunten. Je moet het eigenlijk zo zien dat als je getuige zou zijn van een auto-ongeluk en er zijn meerdere getuigen, is belangrijk dat er meerdere getuigen zijn om iets goed te kunnen beschrijven. En er zijn 3 mensen die hun verhaal vertellen over hoe het ongeluk heeft plaatsgevonden. Dan zeggen zij alle 3 hetzelfde, maar toch weer heel verschillend. Want ze hebben andere dingen gezien dan de een van de ander heeft gezien. En zo is het ook met de Bijbel. De discipelen laten ons zien, deze schriftschrijvers laten ons zien dat zij verschillende gezichtspunten hebben over hetzelfde Bijbelgedeelte. Nou, als ik dit lees en het altijd zo heb gelezen, dan denk ik dat de grote aandacht gaat uit naar de vraag van de Heer Jezus: wat is makkelijker? Wat is makkelijker? Als we dit lezen uit Matteüs, dan blijft dit bij mij hangen. De vraag, wat is makkelijker? Niet zozeer de genezing van de verlamde, ook wel, maar minder als de vraag die hier zo nadrukkelijk gesteld wordt en waar Matteüs de nadruk op legt. Wat is gemakkelijker te zeggen? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Nou, vertelt u mij maar. Wat is gemakkelijker? In principe is het gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn vergeven. Want dat hoef je niet te bewijzen. Dat is een zaak van het hart, is een zaak van geloof. Maar je hoeft er niks bijzonders voor te doen. Het is nou eenmaal zo zoals het is. Maar om te zeggen tegen een verlamde die hier wordt neergelegd, sta op en ga lopen. En je zegt het en hij gaat niet lopen. Ja. Nou, dat is een waarde, dat hebben we zeker meegemaakt. God is een waarmaker van zijn woord. Vergeving en genezing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toen Jezus riep aan het kruis, het is volbracht, was het verbracht voor de vergeving van de zonde en voor de genezing van zieken. Het was klaar, het was over, het was finished, het was allemaal gedaan. En toch zien we dat het makkelijker is om mensen tot Jezus te brengen dan om te zien dat alle mensen genezen worden, waar we genezing over uitspreken, waar we voor bidden. Dat is een realiteit. Ik heb in de 50 jaar dat ik met de Heer ga, heb ik geweldig veel wonderen gezien. Echt. Maar ik heb nog veel meer mensen gezien die niet genezen zijn, in welke bediening dan ook, in mijn eigen bediening, in de bediening van anderen. Altijd waren er mensen die weer weggingen in diezelfde stoel, in diezelfde rolstoel, met dezelfde krukken, met dezelfde pijn als dat ze waren binnengekomen. Dus het is geen onterechte vraag van Jezus als hij zegt, wat is nou makkelijker? Voor Jezus was het blijkbaar geen verschil. De Bijbel zegt dat hij genas alle. Hij genas alle. Hij was in staat om elke zieke te genezen. En God heeft ons het vermogen gegeven in principe, want het zegt dat de geest die in Jezus was, die hem uit de doden heeft opgewekt in Romeinen, die is ook in ons. God heeft ons dezelfde kracht gegeven om te doen in de bediening waarvoor hij is gestorven, zonde te vergeven en zieken te genezen. En dit is een vraagstuk van alle tijden. Dit is een vraagstuk waar elke prediker zijn hoofd over breekt. Heren, waarom worden niet alle genezen? Waarom worden niet alle genezen? Wat is dan gemakkelijker, zonde te vergeven of zieken te genezen? God wil dat alle mensen vergeven worden. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. De Bijbel zegt, hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot behoudenis zullen komen. En zo wil hij ook dat elke ziekte zal verdwijnen, in welke mensenleven dan ook. En toch hebben we te maken met dit mysterie. Maar, zei hij, opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga terug naar huis. Nou, er zijn twee soorten mensen in deze bijeenkomst van Jezus die Matteüs beschrijft. Het zijn mensen waarvan Jezus zegt, waar staat Jezus die hun geloof zag? En daar staat geschreven, er waren mensen, Jezus, die hun gedachten zag. Mensen met bedenkingen. En vaak zijn dat religieuze mensen. En misschien ben je thuis en heb je ook zo je bedenkingen over de situatie, over de tijd waarin je leeft, over de kerk in al zijn volheid. Maar ik vertel je vanmorgen dat God is niet veranderd. God laat zich niet beperken door een corona. Wij hebben te maken met allerlei regels, maar God gaat gewoon door met zijn plan voor deze wereld. God is krachtig en machtig om te doen oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. God is een krachtige God. En ondanks dat we met die beperkingen te maken hebben, en ondanks de gedachten die je misschien hebt, maar weet één ding zeker, God kent jouw gedachten. God weet precies van morgen wat in jou en in mijn hart omgaat. Hij doorziet ons. Hij ziet wat wij denken, zegt de Bijbel. Hij ziet wat wij denken. En ik wil vanmorgen je helpen om je denken te focussen op Jezus alleen. Het is al gezegd, het enige waar we verwachting van kunnen hebben en mogen hebben, is van Jezus. Halleluja. Hij is het antwoord op alle problemen. De wereld worstelt. De wetenschappers rollen over elkaar eens. De specialisten spreken elkaar tegen, dan wie dit en dan wie dat. En weten allemaal niet precies hoe het nou werkt. Vandaag horen we dit, morgen horen we weer anders. En overmorgen blijkt het toch weer het eerste te zijn wat ze gezegd hebben. We weten het niet meer. Ik ben opgehouden om te kijken naar al die talkshows en al die nieuwsprogramma's. Omdat die mensen het ook allemaal niet weten. Het is soms zielig om te zien hoe ze elkaar de oren wassen. Maar geen antwoorden geven. Het antwoord is in Jezus Christus, onze Heer. Het lijkt heel simpel en het klinkt misschien goedkoop, maar het is buitengewoon krachtig. Het is niet goedkoop, want iemand heeft zijn leven gegeven om daarvoor te sterven aan een kruis op Golgotha. Iemand heeft daar gehangen en gebloed, zodat wij vergeving van zonde konden ontvangen en bevrijding en genezing van ziekte. Jezus die hun gedachten zag. Er waren een paar mensen in die bijeenkomst die hadden bepaalde gedachten. Dat waren geen vrolijke gedachten. Dat waren bedenkingen. En de Bijbel zegt, zij dachten bij zichzelf, deze lastert God. Ik ga daar straks met u nog verder op in als wij ook kijken naar de andere Bijbelgedeelte. De vraag die blijft hangen is, wat is gemakkelijker te zeggen, je zonden zijn vergeven, of te zeggen, sta op en ga wandelen. Een mysterie. Terwijl de Bijbel op vele plaatsen ons vertelt dat goddelijke genezing is datgene wat God heeft voorbehouden voor zijn volk. Er staat op vele plekken, ik zou tientallen teksten kunnen noemen. In Jesaja staat voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Psalm 103, vers 3, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw zieken geneest. Door zijn striemen, Jesaja 53, vers 5, is er voor ons genezing gekomen. Het is allemaal gedaan, het is allemaal volbracht, het is allemaal beschreven. We hoeven daar niet aan te twijfelen als Jezus die vraag stelt wat in principe makkelijker of moeilijker is. In principe zou het zo moeten zijn dat beide waarheden gezien worden en meer gezien gaan worden. En ik ben zo dankbaar wat God heeft gedaan, ook in onze bedieningen en in ons leven. We zijn sinds 2004 zijn we jaarlijks 1 of 2 keer in India geweest op uitnodiging daar om campagnes te houden. En dat waren campagnes onder de meest arme mensen, de Dalits. Eenvoudige mensen in een vissersgebied waarbij een aantal duizenden mensen bij elkaar kwamen. Toen nog was dat mogelijk, vandaag kan dat niet meer. Vandaag is er een verbod op bekering in India. Je mag niet zomaar iemand anders leiden tot een andere religie dan hun eigen religie. Dus het wordt allemaal complexer, het wordt allemaal moeilijker. Maar er was nog een tijd dat mensen bij elkaar konden komen en vrij konden luisteren naar de boodschap van het evangelie. En een van de wonderlijke dingen is dat de dingen in het buitenland vaak wel gebeuren, in tegenstelling tot de dingen die in onze westerse wereld gebeuren. En je vraagt je af, heren, hoe is dat mogelijk? Het gaat om dezelfde mensen, ze zien er hetzelfde uit, misschien uit andere volkeren, anders gekleed. Maar de kracht lijkt soms anders, de zalving lijkt anders op bepaalde plaatsen elders in de wereld dan dat het hier gebeurt. Ik denk dat het te maken heeft met de verwachting van de mensen. Mensen daar hebben geen andere hoop dan de hoop van het evangelie. Die kunnen zich niet keren tot een arts, tot een dokter. Die kunnen niet naar een specialist, die kunnen niet reizen. Als ze ziek worden, dan is het een kwestie van doodgaan of blijven leven. Maar verplaatst worden voor naar een ziekenhuis is bijna niet mogelijk. Daar is geen geld voor, daar zijn geen middelen voor. Daar is geen transport voor. Er zijn zoveel beperkingen. Dus mensen die daar komen en iemand die ze verteld heeft, kom naar die campagne. Want daar zal het evangelie gepredikt worden. Daar kun je gered worden. Daar kun je zieke lichaam genezen worden. En die mensen die komen daar en die staan daar en die verwachten de dingen van God. Ik vergeet nooit in een van de, denk een van de, in het derde jaar dat we daar waren. En de mensen werden steeds meer en meer. Dat toen aan het eind van de prediking. Ik zou bidden voor de mensen. En we mochten daar de mensen niet de handen op leggen. Want als je een uitnodiging zou doen om naar voren te komen, dan lopen ze over elkaar heen en dan is de chaos groter dan de zegen van de bediening. Dus je bidt op je plek waar je bent. En die massa die strekt zich uit, die staat, soms staan ze daar uren al. Hebben dagen, 2 dagen of 3 dagen gereisd om daar te kunnen komen. En ze zijn er. En ik weet dat op die voorste rij daar, en Esther is mijn getuige, want zo is het gebeurd. Daar staat een vrouw met een enorme tumor op haar lichaam, op haar buik. En dan vraag ik aan de mensen aan het eind van leg je hand op de zieke plek van je lichaam in. En de een doet het op zijn hoofd, de ander op zijn hart en de ander op een plaats in zijn lichaam. En deze vrouw die deed het op haar buik. En ze stond voorin, dus ik kon haar heel goed zien. En ik bad het gebed van geloof. En ik bad de Heer dat hij de zieke zou aanraken en genezen. En er was een krachtige zalving van God. Er was een machtige, je voelt dat, je ervaart dat. Er gaat iets door als een golf door de mensen heen. En God raakte daar mensen aan en daar mensen aan. Maar God raakte ook deze vrouw aan met die tumor. En ik zag hoe die tumor verdween naarmate dat het gebed vorderde. En toen ik amen zei, toen gebeurde iets bijzonders. Deze vrouw die voelde aan haar lichaam. En die merkte dat de gezwel, die tumor, verdwenen was. En het zijn simpele, eenvoudige mensen. Wat ze deed was om zich heen kijken waar die misschien lag. Maar God had haar genezen. En er was een euforische blijdschap en dankbaarheid en geschreeuw en gejuich van mensen voor wat God had gedaan op verschillende plaatsen. Maar zeker ook deze vrouw. Het tumor die was geslonken tijdens het gebed. En toen we een jaar later terugkwamen, was deze vrouw daar om te getuigen van het wonder van God. God is dezelfde. God is niet veranderd. Zijn woord is niet veranderd. Zijn woord is nog net zo krachtig. En in datzelfde jaar, ik kwam toen terug. En wij waren nog in onze thuisgemeente in Zeist. En we kwamen op woensdag thuis. En op zondag zou ik spreken in onze thuisgemeente. En ik had die ochtend een boodschap over geloof. En ik vertelde ook deze dingen, wij waren daar natuurlijk vol van. Vol van wat God had gedaan en wat we hadden gezien. En je verlangt zo dat mensen dat ook in ons land en in je eigen kerk, dat ze dat pakken en dat ze dat meekrijgen. En dat God die wonderen werkt, ook voor jou thuis. God is dezelfde. Hij doet nog steeds die wonderen. En we hadden een jongetje in onze kerk, daar in Zeist. Die kenden we al vanaf zijn geboorte. Maar hij heeft nooit kunnen lopen. En elke keer, naarmate dat eerst werd hij gedragen. En later toen hij 2 of 3 was, toen hebben ze een rolstoeltje voor hem gekocht. Een heel klein rolstoeltje. En ik weet nog, ze zaten altijd voor ons. Dat als je daar dan achter zit, dan bad ik elke keer als ik hem zag in de kamer. Heer, raak dat jongetje toch aan? Heer, hoe mooi zou dat zijn als dat jongetje genezen zou worden. Nou, het was niet een kerk die echt een cultuur had van bediening in genezing. En elke keer maar bidden, een lieve jongen, maar hij kon niet lopen. En op die zondagmorgen, nadat we dit hadden meegemaakt en ik bezig was in onze thuiskerk om de boodschap te prediken over geloof, opeens hoor ik geschreeuw. En ik dacht, ik heb iets gezegd wat de oudste niet bevalt. Dat had je kunnen verwachten. Maar dat was het nooit. Het was de moeder van dat jongetje die opgemerkt had dat hij uit zijn rolstoel was gekomen en was gaan lopen. Nooit kunnen lopen. God heeft dat gedaan. Op hetzelfde moment dat die rumoer ontstaat, en dat is een hele rustige gemeente, een evangelische gemeente, prima gemeente, fijne mensen, maar wat anders in de beleving. Maar op hetzelfde moment, een vrouw rechts voor in de zaal, gooit haar, die altijd op krukken loopt, gooit haar krukken tegen het podium aan en wandelt naar voren en begint te vertellen wat God heeft gedaan. Dan achter in de zaal is een vrouw die al jaren een branderige pijn heeft in haar borst. Die vertelt, die roept dat een hand heeft die pijn, die branderde gevoel van haar weggenomen en haar volkomen vrijgemaakt. Halleluja. God is een God van wonderen. God heeft er ook niet voor nodig altijd dat we via een bepaalde methodiek werken. Ik had geen handen opgelegd, ik had geen uitnodiging gedaan, ik had niet gebeden voor de zieken. Het was het woord van God wat zijn werk deed. En dat is de kracht die vandaag ook openbaar is. Het is zijn woord wat geneest. Het is zijn woord wat de dingen doet. Eén woord van Jezus is voldoende om jouw leven ondersteboven te keren. Eén woord van Jezus en jouw leven ziet er niet meer uit zoals het was. God is onveranderd, hij is krachtig. Later vertelde hij, 1-2 weken later vertelde de vader van dit jongetje. Hans, ik moet je wat vertellen. Want toen wij die zondagmorgen 2 weken geleden van huis gingen, zei mijn zoon tegen ons, papa, vandaag gaat God mij genezen. 6 jaar. Die wist niet wie de spreker zou zijn. Die wist niet wat er stond te gebeuren. En hij zegt, ik heb er geen aandacht aan gegeven. Want wat doe je als je kind van 16 nooit heeft kunnen lopen, tegen jou zegt, vandaag gaat God mij genezen. En God heeft die jongen genezen. God heeft dat voorbereid, God heeft dat gebruikt, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar God werkt machtig op de manieren die voor hem mogelijk zijn. Denk niet alleen in je eigen theorieën. Er zijn honderden boeken over zoveel stappen naar links en zoveel stappen naar rechts. Methodieken over hoe je genezing kunt ontvangen. Het is God zelf die het doet. Door zijn kracht en door zijn zalving en door zijn geest. Halleluja. Zo laten we geloof en vertrouwen hebben dat God ook vandaag geweldige dingen kan doen. Dat we getuigenissen gaan horen van mensen thuis. Dat God ze heeft aangeraakt en heeft genezen. Redding en genezing zijn in ieder geval, dat weten we, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net zoals het brood en de wijn bij het avondmaal. Het is één in kracht, het is één in openbaring. Nou, dat wat Matthäus dus leert ons en wat hij zegt daarover, dat richt ons op de vraag, wat is makkelijker? Dat is duidelijk, ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar iedere keer als ik lees, dan denk ik, ja, dit pak ik eruit op. Dit is de vraag en hier moeten we over nadenken. Het tweede wat ik met u wil lezen is uit Marcus. Hetzelfde verhaal, maar dat wordt wat boeiender. Ik wil niet zeggen dat Matthäus saai is, maar wat anders. Matthäus 2, vanaf vers 1. Pardon? Wat zou ik moeten doen zonder mijn vrouw? Marcus 2, tuurlijk. Dankjewel. En Marcus beschrijft het zo. Je moet het voor jezelf thuis nog maar hebben. Je hebt tijd genoeg om dat nog eens allemaal na te lezen. Maar bij Marcus wordt het een soort filmscript. Met zoals hij het beschrijft, zou je een film kunnen maken of een boek kunnen schrijven. Het is uitvoeriger, het is kleurrijker, het is spectaculairer, het gaat over geloof, het is meer visueel. Je krijgt daar direct plaatjes bij. Ik ben iemand die bij een verhaal ook gelijk plaatjes ziet. En ik zie veel plaatjes bij Marcus in dit verhaal. Er staat, na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs bij de ruimte bij de deur het niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overleg je deze dingen in je hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn je vergeven, of te zeggen: Sta op, neem je lichtmat en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat en ga naar huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijk en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien. Halleluja. Wij hebben nog nooit zoiets gezien. Nou, hier krijgen we veel meer details van deze gebeurtenissen. Beelden en gedachten en woorden die Matteüs niet heeft genoemd. In de eerste plaats is datgene wat Matteüs nog zijn stad noemde, de stad van Jezus, maakt Marcus duidelijk dat het hier om Capernaum was. En deze plaats was niet alleen Capernaum, maar het blijkt ook nog de thuisplaats van Jezus te zijn. Hij woonde daar. Hij woonde daar. Dus we weten nu, het gaat om Capernaum. We weten dat het zijn thuis is. En Capernaum is een hele interessante plaats. Als u ooit nog met ons mee naar Israël gaat, in die 35 keer dat we naar Israël zijn geweest, zijn we 35 keer in Capernaum geweest. In Capernaum gebeurde heel veel in de bediening en het leven van Jezus. Daar staat ook het huis van Petrus. Vandaag nog zie je nog de resten van dat huis, waarvan ze aannemen dat het het huis van Petrus is. Boven dat huis hebben ze een prachtige kerk gebouwd. En die kerk die kijkt uit over het meer van Galilea. En als je daar naar buiten loopt, dan kom je aan de oever van het meer van Galilea. En dan krijg je allerlei gedachten over hoe Jezus aan het meer van Galilea zijn bediening heeft uitgeoefend. En hoeveel wonderen daar hebben plaatsgevonden. En hoeveel prachtige woorden hij daar heeft gesproken. Capernaum is dus de plaats waar Petrus woonde. En waar hij woonde met zijn schoonfamilie. Want we weten dat in Capernaum, dat de schoonmoeder van Petrus, op een bepaalde plaats in de Bijbel lezen we dat, die was ziek en die had hoge koorts. Nou, wat is nou hoge koorts? Hoge koorts is hoge koorts. Maar het effect daarvan in die tijd was enorm. Mensen stierven aan hoge koorts. Dus het was niet een beetje dat zij grieperig was of dat zij last had van het een of het ander. Maar deze koorts zou ook fataal kunnen zijn voor haar leven. En men denkt zelfs dat deze koorts werd, zij had die koorts omdat zij malaria had. Heel veel mensen in die tijd, en ook nog vandaag, malaria trouwens, is de ziekte waar het meeste mensen aan sterven in de wereld. Niet aan corona, niet aan een andere ziekte, maar nog steeds aan malaria. En ik heb zelf 3 jaar geleden ervaren wat malaria betekent. Er zijn 4 soorten malaria. En ik had malaria tropica. Ik was in Malawi geweest met mijn schoonzoon en met zijn team. Daar heb ik malaria opgelopen. En ik had een hoge mate van parasieten in mijn lichaam, in mijn bloed. Zo zelfs dat de dokter tegen mij zei: We moeten je familie waarschuwen, want we weten niet of je het gaat halen. Ik had op de schaal van 5 had ik 4,5. En de arts vertelde: die parasieten die proberen je hersens binnen te komen. En het moment dat ze dat lukt, is je leven voorbij. En ik lag op een kamer waar mensen stierven. Er lag een mevrouw tegenover mij, die werd binnengebracht. En de dokter zei: Deze mevrouw gaat vandaag sterven. Lekkere plaats om te zijn. Dat word je ook door bemoedigd. Maar ik zou je vertellen, voor mij, Ik merkte dat niet eens zozeer, want ik was apathisch. Maar al mijn energie, al mijn kracht, ik kon amper denken. Ik kon niet meer bidden. Anderen moesten voor mij bidden. Omdat ik niet meer het vermogen had door datgene wat de malaria bezig was te doen in mijn leven. En ik ben zo dankbaar en ik ben ervan overtuigd dat is het ook dat het gebed is geweest wat mij weer nieuw leven heeft gegeven. Nieuwe kracht heeft gegeven. En dat ik daardoor vandaag hier weer mag staan om met u te spreken over de kracht van het evangelie. Doktoren hadden mij misschien al opgegeven. In ieder geval hadden ze er met elkaar over gesproken dat de situatie zo ernstig zou zijn dat ze rekening hielden met het feit dat ik zou komen te overlijden en dat mijn familie bij elkaar moest worden geroepen om daar te zijn. En deze mededeling ook te horen uit de mond van de specialist. Malaria is een hele ernstige ziekte. En men denkt dat de schoonmoeder van Petrus malaria had en vandaar die hoge koorts. Jezus legde haar de handen op en we weten ze werd genezen. En ze bediende gelijk Jezus met alle goede werken. In Capernaum staat ook de synagoge, of stond de synagoge, waar de man met de verschrompelde hand is genezen. Hele bijzondere plaats, daar kan je uren rondwandelen en neerzitten, mediteren, nadenken, bidden over al die dingen die Jezus daar had gedaan. De Bijbel zegt over dit gedeelte dat er waren zoveel mensen dat er geen ruimte meer was bij de deur. Dus die mensen hadden zich verzameld daarbij bij dat huis van Petrus en Jezus die sprak het woord tot die mensen. En die mensen lagen aan de lippen van Jezus om te horen wat hij daar te zeggen had. En die massa, dat was een massa. Mensen, ze hebben berekend, de theologen, dat gemiddeld Jezus in zijn 3,5-jarige bediening per dag tot 5000 mensen heeft gesproken. Is gemiddeld. We weten op sommige plaatsen dat het er 10.000 of 20.000 moeten zijn geweest. In het begin van zijn bediening moest dat opgebouwd worden. Maar gemiddeld waren daar 5.000 mensen elke keer als Jezus publiekelijk optrad en zijn boodschap van het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. De massa was er. En dan zien we dat hier komen deze vier mannen met een verlamde die zij droegen op een lichtbed. En zegt de Bijbel, maar zij konden niet bij hem komen. Nou, dat is de vraag, wat doe je dan? Er zijn veel mensen, heb ik gemerkt, die naar genezingsdiensten gaan en voortijdig afhaken, teleurgesteld, omdat er niet voor ze is gebeden, of dat de tijd voorbij is gegaan, of dat ze niet de mogelijkheden hadden om bij de prediker te kunnen komen, bij de man met de bediening of de vrouw met de bediening, en dan maar weer teleurgesteld naar huis gingen. Ik zie hetzelfde gebeuren in het leven van die bloedvloeiende vrouw. De Bijbel zegt, er was een menigte mensen die daar rondom Jezus waren. Wat doe je? Ga je verdrietig en teleurgesteld naar huis? Geef je het op? Misschien heb je het opgegeven om te bidden voor dat wonder. Want er is al zoveel tijd overheen gegaan. Je hebt zoveel voor gebeden, maar je bent maar gestopt omdat het lijkt niet te veranderen. De Bijbel zegt en leert ons dat wij voortdurend moeten blijven bidden. Dat we niet moeten opgeven. Niet moeten wanhopen. Jezus is de hoop voor deze wereld. Jezus is de hoop ook voor jouw persoonlijke situatie. Misschien ben je teleurgesteld door dingen of wat mensen erover gezegd hebben. Of je bent afgewezen. Mensen hebben gezegd, je hebt geen geloof genoeg. Of wat dan maar ook. Laat je focus niet zijn op de mensen, maar laat de focus zijn op Jezus de Heer. Hij is een waarmaker van zijn woord. Hij is bij macht oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hij is niet veranderd. Ga niet weg bij hem, maar zoek hem op. Vind een manier om dicht bij hem te komen. Deze mannen hadden een manier gevonden en de bloedvloeiende vrouw had een manier gevonden. Uiteindelijk had ze bij zichzelf gedacht, nou misschien kan ik niet persoonlijk één op één met hem een woordje wisselen en vragen of hij voor mij wil bidden dat die 12 jaar bloedvloeien zullen stoppen. Maar ze had bij zichzelf gezegd, als ik maar de zoom van zijn kleed aan kan raken, dan zal ik genezen worden. Dat is alles wat er voor nodig is. Hoe het moet gebeuren, gebeurt het. Maar ik ga door die menigte heen. En ik zal, als ik dichterbij genoeg ben, door de benen van anderen heen, zal ik mijn hand steken en ik zal de zoom van zijn kleed aanraken. En zo gebeurde. En Jezus ervaarde de kracht vanuit zichzelf wegstromen en vroeg zich af, wie heeft mij aangeraakt? Halleluja. Er is altijd wel een weg te vinden om bij Jezus te komen. Deze mannen dachten, hé, zo komen we er nooit doorheen. Met z'n vieren, met een verlamde op hun bed, om bij Jezus te komen. Met die mensenmenigte, die duizenden die daar aan die deur staan, die daar luisteren naar het woord van God, wat Jezus daar predikt. Dan moeten we een andere weg vinden. Dan gaan we het dak op en dan breken we het dak open en dan laten we hem zakken vlak voor Jezus. Halleluja. Wat een moed. Wat een geloof en wat een vertrouwen. Nou zijn die huizen in het Midden-Oosten anders dan dat wij hier hebben. Ze hoeven geen dakpannen weg te halen, één voor één. Maar het zijn platte daken, dat bedekt met stro en met takken. En er is een trap naar boven, waardoor je boven op het dak kan komen. Zo gingen zij naar boven. Ze maakten het dak open. Keken goed waar Jezus was. Reden nog even opzij, nog een halve metertje hierheen. En toen lieten ze hem daar neer, voor zijn voeten. Wat een bijzonder verhaal. Dat is wat er voor nodig is. Dat is waar God van houdt. Jezus werd niet boos. Jezus zei niet, hey, je verstoort mijn samenkomst. Wat is dit voor irritant? Wie haalt het in zijn hoofd om door het dak naar binnen te komen? Niks van dat alles. De Bijbel zegt, Jezus keek naar ze, waarschijnlijk met een glimlach op zijn gezicht. En hij zag hun geloof. Hij zag hun geloof. De verlamde met die vier vrienden. Hij zag hoe ze vasthoudend waren. Vastberaden. Met de focus op Jezus. En hij zei tegen de verlamde, uw zonden zijn vergeven. Maar... En dat zei hij met het oog op deze religieuze mensen die daar waren. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om op aarde zonde te vergeven, zeg ik, sta op, neem uw lichtmat en ga naar huis. En de Bijbel zegt, deze man stond op, basis van het woord van de Heer. We lezen hier niet dat hij de handen op heeft gelegd. We lezen hier niet dat hij allerlei methodes heeft toegepast. Hij sprak het woord, hij zegt, sta op, neem je bed op en wandel naar huis. En zo gebeurt. Het is soms zo simpel. Het is zo simpel dat het soms moeilijk is om te geloven. Die eenvoud is de kracht van het evangelie. De eenvoud om je leven aan Jezus te geven en vergeving van zonde te ontvangen. In de wereld willen ze je wijsmaken dat je daar allerlei dingen voor moet doen. Om genade van God te ontvangen. Het is niet waar. Geloof zijn woord. Ontvang hem in je hart. Ook vandaag, ook vanmorgen. Zeg tegen hem, Heer Jezus, kom in mijn hart. En ik verzeker je, God maakt je een nieuw mens. Toen ik in Delft, 50 jaar geleden, mijn hart aan de Heer gaf. In Den Haag hoorde ik voor het eerst het evangelie. En ik ging mee met een campagne. Ik was nog niet bekeerd. Naar Delft, vrienden zeiden tegen mij, je moet meegaan, want je hebt ook geholpen om folders te verspreiden in Delft. Nou ja, dat hadden wij op onze eigen manier gedaan. Henk van de Klucht, ken je wel, die had een auto, die was bloemenman met zijn steentje, die had een hoge auto zo. En wij zeiden, geef ons die folders maar mee. En dan, die namen we mee achter in die auto. En toen kwamen we bij de markt in Delft. Dan deden we de deuren open en we gooiden zo in één keer die 10.000 folders eruit. En in 10 minuten tijd waren we terug bij het adres waar we ons zouden verzamelen. En deze broeder die dat had geregeld en gastvrijheid had gegeven, was woest. Want hij begreep wel dat er iets was misgegaan. Hij kon later ook moeilijk geloven dat ik tot bekering was gekomen. Had hij echt moeite mee om dat te accepteren. En ik moet zeggen, toen daar die avond, de eerste campagneavond was 3 dagen. En ik dacht, ik voelde me schuldig op een gegeven moment. Ik dacht, dadelijk komt er niemand. Want niemand heeft gelezen waarschijnlijk wat er op die foldertje staat. Maar de zaal was stampvol. Zo vol dat ze vooraan moesten ze bankjes neerzetten, schoolbankjes. En op een van die bankjes, de eerste bankje op de eerste rij, daar mocht ik ook zitten met mijn vrienden naast mij. Ook onbekeerde vrienden. Maar ik wist dat God was al een werk in mij begonnen. En toen daar die avond de uitnodiging kwam om je leven aan Jezus te geven. Ik vertel je, ik zweette pultjes. Want ik wist dat God op mijn hart sprak. En mijn hart ging tekeer. En ik wist dat het de Heer was die aan de deur van mijn hart klopte. En ik zei, Heer, ik kan het niet anders. Moet ik dat nu doen waar mijn vrienden bij zitten? Wat gaan ze van mij vinden? Wat gaan we van ze denken? Ik ben een jongen in Den Haag. Haagse jongeren zijn anders. Maar de uitnodiging gelukkig bleef komen. Als je nog niet je leven aan Jezus hebt gegeven, doe het nu. Deze kans gaat nooit meer voorbij. Deze kans kan je grijpen. Je weet nooit of er een andere tijd komt. En op een gegeven moment zei hij, doe je handen omhoog als je wil dat ik bid voor je vergeving van zonde. En ik weet nog dat ik heel snel zo deed. En toen hoorde ik hem zeggen, ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien, ga er maar bij staan. En het was de volgende uitdaging, maar ik ben gaan staan. Ik dacht, Heere, maakt me niet uit. Wat mijn vrienden van me vinden, wat ze over me denken, hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik wil mijn weg met u gaan. En daar in Delft, in dat gebouw, heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. En het was zo eenvoudig, zo simpel, om te geloven en te aanvaarden dat Jezus je zonde heeft vergeven en dat je nieuwe schepping mag zijn. Ze hebben mij daar vaak nog mee geplaagd in Den Haag, in dat werk. Als we outreach deden, als we gingen zielen winnen, dan vroeg ik, waar gaan we dat doen? Toen zeiden ze, bij jou in de straat. En dan weet ik, dan gaven ze mij een tamboerijn in de hand. En ik weet dat in Den Haag, in de straat waar ik woonde, de ramen gingen open, die schoven zo naar boven. En mensen hingen eruit en ik hoorde ze schreeuwen, dat is die jongen van Tim's. Maar ik was gelijk in het diepe gegooid. Er was geen weg meer terug, gelukkig. Ik hoefde me nooit meer te verbergen. Iedereen wist het. En zo begon mijn weg met God. En daar heb ik vrijmoedigheid geleerd. En daar heb ik de kracht van het evangelie geleerd. Het is zo simpel allemaal. Durf jezelf over te geven aan God. En we zien hier dat de mensen die hier dat meemaakten, die zagen dat het dak werd overgebroken. De Bijbel zegt, de menigte was in opperste verbazing. Ze konden niet geloven wat ze zagen. De Bijbel zegt, ze waren alle buiten zichzelf. En ze verheerlijkten God. En ze zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Maar tenslotte wil ik je meenemen naar Lucas 5. De tijd ik al aardig door. Lucas 5, maar ik beloof u dat ik binnen een uur klaar ben. Lucas 5, vers 17. En daar lees ik één vers. Want de rest van het verhaal is min of meer hetzelfde van wat we in de twee andere evangelieën hebben gelezen. Het eerste vers, vers 17. En het gebeurde op één van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hem te genezen. Bij Matthäus zien we dat daar de vraag centraal staat, wat is makkelijker? Zonde vergeven of zieken genezen? Bij Marcus duidelijk gaat het om het spektakel van de genezing. Het wonder wat daar plaatsvond en de manier waarop dat plaatsvond en wat voor geloof daar geopenbaard werd, wat gezien wordt in levens van mensen, hoe ze tot Jezus wisten te komen. Maar hier vind ik een sleutel, vind ik iets belangrijks, wat ik tot dan toe nooit eerder had ontdekt. En dat heeft alles te maken met dit eerste vers, deze 17e vers in Lucas 5. Lucas is iemand die heel gedetailleerd is. Lucas is zelf arts, die beschrijft de dingen in de Bijbel heel perfect, heel nauwkeurig. Met chirurgische precisie zouden we zeggen. Hij vertelt als geen ander hoe de geboorte van Jezus heeft plaatsgevonden en de gebeurtenissen daaromheen met de engelen en de herders en het hele verhaal. En zo merkt hij op, het eerste wat hij daarin opmerkt, in die gebeurtenissen, er waren fariseeërs en leraars van de wet, die van alle dorpen, dat had nog niemand eerder gezegd, die van alle dorpen van Galilea, Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En ik denk dan, heren, wat doen die daar? Dit zijn religieuze mensen. Wat maakt het zo belangrijk dat ze uit heel Galilea en uit heel Judea en uit Jeruzalem zijn gekomen om getuigen te zijn van deze gebeurtenis? Er moet iets zijn waardoor ze getriggerd zijn om naar Capernaum te komen en deze bijeenkomst bij te wonen. Met de harten zoals zij zelf de gedachten daarover hadden. Maar ze waren er. Nou, ik heb ontdekt dat dit heeft alles te maken met wat ze alle drie beschrijven. De woorden van Jezus. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om zonde te geven. Het gaat hier om de Zoon des mensen. Meer dan in de andere evangeliën, dan dat het gaat om het vraagstuk of om het wonder, gaat het hier over de Zoon des mensen. De Zoon des mensen voor deze schriftgeleerden, fariseeërs, die kenden dat begrip. Die wisten wat het betekent als hij zegt, ik ben de Zoon des mensen. En Jezus heeft de titel de Zoon des mensen in het Nieuwe Testament meer gebruikt dan enige andere titel. Hij spreekt meer over zichzelf als de Zoon des mensen dan als de Zoon van God of welke andere titel dan ook. De Zoon des mensen is een naam met autoriteit en met kracht, niet zomaar een beetje, maar met de volheid van God. En hier zien wij wat de fariseeërs en de schriftgeleerden en de priesters in Jeruzalem in de tempel gemist hadden. De komst van de Messias. En toen zij dit nieuws hoorden over Jezus, dat hij rondging en wonderen deed. En er is één ding wat ze bijzonder getriggerd zou hebben. En dat is ook in het hoofdstuk 5, wat we lezen in het gedeelte hiervoor, vanaf vers 12. Daar staat, toen hij in een van de steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en bad hem, Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij, Jezus, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En hij beval het hem niemand te vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis van hem. En het gerucht over hem verspreidde zich des te meer en een grote menigte kwam bij heen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Nou, direct voordat deze verlamde genezen wordt, is deze melaatse genezen. En Jezus doet hier iets bijzonders. Die zegt niet tegen deze man, ga naar huis. Het is allemaal weer oké. Je bent weer gezond. Maar hij zegt, ga naar de tempel. Vertoon je aan de priester. En doe wat zoals Mozes heeft voorgeschreven gedaan moet worden. En daar komt die melaatse. Je komt hier bij die priester. En ik denk dat hij in Jeruzalem is geweest, in de tempel. De Bijbel in Leviticus 13 staat vol met voorschriften over melaatsheid en wat ermee moet gebeuren en hoe je daarmee moet omgaan. En Leviticus 13, Leviticus 14, de helft gaat erover wat je moet doen als je gereinigd bent. Welke offeranders je moet brengen en welke maatregelen je moet nemen. Het staat allemaal perfect beschreven. En hier komt die melaatse. Niet meer melaats. Alle witte vlekken zijn van zijn lichaam verdwenen. Hij is zo gezond als een watje. En hij komt en hij laat zich aan de priester zien. De priester, wat kom je doen? Hij zegt, ik kom je vertellen dat Jezus, de Zoon des mensen, heeft mij genezen van mijn melaatsheid. Halleluja. Halleluja. En dat moest een beweging hebben gebracht bij de religieuze mensen daar in Jeruzalem. Die hebben gezegd, schriftgeleerde fariseeërs, hele partijen, ga erheen en zie wie deze is. Ze hadden al een oordeel over hem, Maar ze moesten toch gaan zien wie hij was. En daarom in alle drie de evangeliën spreekt Jezus deze woorden. Maar om je te laten zien dat de Zoon des Mensen macht heeft. En die macht is niet zomaar... Ik moet dat nog even laten zien in Daniël, het boek Daniël. Moet even met me meekijken, het boek Daniël, hoofdstuk 7. Daar heeft Daniël, die heeft een nachtvisioen. En die beschrijft daar die vier dieren die daarop reizen. En dan staat er in vers 13, en ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. De Zoon des Mensen. Hij kwam tot de oude van dagen. Ik vind dat een beetje verkeerde vertaling. Daarom zie je ook in veel plaatjes, veel schilderijen, als het gaat over dit gedeelte, zie je een oude man met een lange baard. Maar dit gaat over de Ancient of Days. Dit gaat over hij die was, die is en die komen zal. Dit gaat over de eerste en de laatste. Dit gaat over de Alpha en Omega. Dit gaat over de eeuwige. Het gaat niet over een oude man, maar het gaat over de volheid van God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderkomen. Hier komt Jezus, de Zoon des Mensen. En hem, Jezus, werd gegeven alle heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet ten gronde gaan. Halleluja. Geen corona, geen niets kan het werk van God tegenhouden. Halleluja, elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. Elke volk, elke natie, elke tong en elke taal. Alle volheid was in Jezus. Dit was niet zomaar een rabbi die rondging en ook wonderen kon doen. Dit was de Zoon des Mensen. En de religieuzen hebben hem gemist. Religieuzen hebben hem gemist. Soms kan het zo zijn dat je weet heel veel over de Bijbel. Je hebt veel geluisterd naar verhalen van anderen. Maar je hebt hem nooit persoonlijk in je hart toegelaten. En je hebt een bepaalde vorm van religie ontwikkeld in je leven. En je vindt het misschien wel oké zo, maar het is niet oké. Want wat er nodig is een persoonlijke relatie. Dat je hem in je hart toelaat. En niet opgeven om te bidden voor je familie. Voor je zoon of voor je dochter, voor je vader of voor je moeder. Voor je collega op je werk, voor je vrienden op school. De Bijbel zegt, God wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden zullen worden. Wij hebben het meegemaakt, Esther en ik. Het kan soms lang duren voordat je gebed verhoord wordt. Bij ons was het 21 jaar. Maar de dag kwam dat God ons gebed verhoorde. En dat we mochten leven in die overwinning die hij beloofd had. Halleluja. God is een waarmaker van zijn woord. Hij is de Zoon des Mensen. Het is niet zomaar iemand die wij vereren. Het is niet zomaar iemand aan wij ons offer toewijden, onze financiën geven, onze aanbidding geven. Het is de eeuwige, almachtige. Hij is degene die was, die is en die komen zal. Zijn kracht is onveranderd. Halleluja. Dit is het getuigenis van de Messias. Halleluja. Jezus. Jezus. En we zien hier dus... In deze komt tot een afronding. Dat dit verhaal gaat niet alleen over de vraag wat makkelijker is. Het gaat niet alleen over de genezing, hoe spectaculair ook, van de verlamde. Maar het gaat vooral ook over de erkenning van Jezus. De Zoon des Mensen. Die macht heeft zonde te vergeven en ziekte te genezen. En die macht, die kracht is ook in jou en in mij. Halleluja. Daarom kunnen we de straat op gaan. Daarom kunnen we op 1,5 meter afstand bidden voor mensen. Kunnen we ze aankondigen dat elke ziekte genezen wordt in de naam van Jezus. Kunnen we ze vertellen dat er redding is in de naam van Jezus. Vergeving van zonde. Dat genade voor het opscheppen ligt. Halleluja. Het gaat om Jezus. Het gaat om de Zoon des Mensen. Alles wat we moeten doen, juist in deze tijd, is focus houden. Op wat echt belangrijk is. Het is Jezus waar onze focus op gericht moet zijn. Niks en niemand anders. Jezus alleen. Halleluja. Laat je niet gek maken door allerlei verhalen en dingen die verteld worden. Allerlei theorieën die worden opgeworpen. Dit gaat wel weer voorbij. Maar Jezus blijft altijd. Jezus is er in de corona en Jezus is er na de corona. Hij was er voor de corona en hij zal er altijd zijn. Halleluja. En daar bereiden we ons voor als kerk, maar ook als individu. En God heeft jou nodig en God wil jou gebruiken. Halleluja. Laten we samen bidden. Vader, we zijn zo dankbaar. Dankbaar voor een ochtend als deze. Heer, u weet, het liefst hadden we samengekomen met honderden. Degene die u aan deze gemeente heeft toegevoegd door de jaren heen. Maar Heer, het is niet anders dan dat het is vandaag. Maar voor u is dat geen beperking. Want uw kracht is dezelfde. U werkt hier door de livestream. U werkt door de mediatechnieken. U gebruikt alles wat mogelijk is om tot de harten van mensen te komen. En vanmorgen, Heer, bid ik hier in deze zaal voor een ieder. En ik dank u wel als we Jezus kennen als verlosser en ridder. Heer, dan is ons hart verblijd en dat is de grote dankbaarheid. En als dat niet zo is, Heer, en dat zeg ik ook tegen de mensen thuis. Als je Jezus niet kent. Maar vanmorgen is het je duidelijk geworden. Dat hij naar je uitziet. Dat hij je redder wil zijn. Dat hij zijn kracht in jou wil betonen. Dat hij niet alleen je wil redden, maar ook je wil genezen, wil bevrijden van angsten, van depressies, van zorgen. Dingen waarvan je denkt dat je er nooit meer uit zult komen. Maar ik vertel je vanmorgen, hij is het antwoord. Halleluja. Hij heeft alle macht. Hij wil je redder zijn. 50 jaar geleden op dat bankje in Delft, ik had niet kunnen bedenken dat ik 50 jaar later hier mag staan. En zo dankbaar hier voor de vriendschap met pastor Arno en pastor Vanessa, met het leiderschap, met dit huis, onze verbondenheid daarmee, onvoorwaardelijk, Heer. Dank u wel, Heer, voor die liefdesband, voor dat vertrouwen. En dank u wel, Heer, dat ik vanmorgen mag vertellen dat u bent een goede God. U bent een liefdevolle Vader. En Heer, zo wil ik deze dienst beëindigen om u te eren. Heer, ik ben tot meer bewustzijn gekomen van de Zoon des Mensen en de volheid die dat met zich meebrengt. Dank u wel, Heer, meer dan ooit, Heer, vertrouw ik erop dat u bent degene die u zegt te zijn. En dat u doet wat u zegt te doen. Ik dank u daarvoor in uw machtige naam. Zegen, Heer. En ieder die kijkt en ieder die luistert, zegen ons hier, zegen de mensen thuis. Zegen deze gemeente, de voortgang van deze gemeente. Dank u wel, Heer, dat u alles zult uitwerken. Tot in details, voor de glorie van uw naam. En daar danken we u voor, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen.